Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Schuster en het is woensdag 17 april. Ferrari-dealer Kroijmans heeft miljoenen verdiend tijdens de coronaperiode en die wil de staat terug.
Het ministerie wist dat we winst gingen maken. Oké, die winst is wat hoger uitgepakt dan iedereen dacht. Maar ja, die is wel van ons.
Van Moof is terug van weg geweest.
Als één ding duidelijk is geworden bij het nieuwe van Moof is, ze kunnen het één keer doen en dan moet het meteen goed.
En de vernieuwing van box 3 kan nog wel even duren.
Raadssecretaris Van Rij die heeft net een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij toch weer een paar nieuwe problemen signaleert.
Dit is de dagkoers van het FD. Niet Siewert, maar Ferrari-handelaar Frits Kroijmans was de grootverdiener van de coronaperiode. Hij maakte een lucratieve deal waarin zijn technische groothandel miljoenen verdiende. Het ministerie van Volksgezondheid heeft landsadvocaat Pels Rijken een brief laten sturen aan het bedrijf met de boodschap: geef die miljoenen maar terug. Onderzoeksjournalist Bart Mos vertelt over de deal die destijds is gesloten door Lasolec.
Dat is een technische groothandel, Lasolec. Dochteronderneming van Kroijmans, de bekende Ferrari-dealer uit Hilversum. En dat is een partner van de Defensie. En die leverde vervolgens ruim 20 miljoen beschermende isolatiejassen die ze gebruikten in het ziekenhuis.
En hoeveel hebben ze daaraan overgehouden?
Ze verkochten dus voor bijna 150 miljoen aan jassen aan die ziekenhuizen via het LCH. En daar hielden ze dus 36 miljoen winst aan over.
De staat wil die miljoenen nu terug. Waar zit hem dat dan in? Wat is er misgegaan? Mochten ze geen winst maken?
Nee, ze mochten wel winst maken. Maar deze winst is echt exorbitant. Zo stelt ook de minister van Volksgezondheid. De winstmarge van 5%, daar werd rekening mee gehouden. Maar deze winstmarge die loopt tegen de 30%. Dus dat is best wel hoog.
En hoe zijn ze gekomen aan zo'n grote marge?
Ja, dat kwam omdat de inkoop van die isolatiejassen in Turkije, die pakte uiteindelijk een stuk goedkoper uit dan aanvankelijk gedacht werd. En zoveel goedkoper uit dat die marge dus opliep van 5% naar bijna 30%.
En wat is de reactie van Kroijmans en zijn bedrijf op deze sommatie van de staat?
Ja, we hebben gesproken met een directielid van de holding. En die zegt, nou ja, er was niks mis met die deal. We hebben gewoon geleverd voor de prijs die was afgesproken. Ze stellen dat het ministerie en LCH wisten dat er winst werd gemaakt. Dat er flink winst werd gemaakt zelfs. En dat er dus niks mis is met die deal.
Is natuurlijk niet de eerste deal in de coronaperiode die onder vuur is komen liggen om hoeveel winst er is gemaakt.
Nee. Er zijn meerdere leveranciers geweest die echt fors aan de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen hebben verdiend. Nou ja, de bekendste is natuurlijk Siewert en zijn vrienden. Maar Kroijmans heeft er dus aanzienlijk meer aan verdiend dan Siewert.
Maar hij ziet die vergelijking niet echt.
Nee. Want Lasolec stelt, ja, iedereen wist dat wij winst gingen maken. En dat hebben we ook nooit onder stoelen of banken gestoken. Dus die vergelijking met Siewert, die gaat niet op.
De staat vraagt nu eigenlijk via de landsadvocaat die exorbitante winst die je hebt gemaakt, geef die maar weer terug. Gaan ze dat doen?
Nou, het lijkt niet dat Lasolec bereid is om die winst terug te betalen. Zij zeggen, er is niks mis met die deal. Het ministerie wist dat we winst gingen maken. Oké, die winst is wat hoger uitgepakt dan iedereen dacht. Maar ja, die is wel van ons.
En hoe kan dit nu dan juridisch verder gaan?
Nou, het kan zijn dat het ministerie van Volksgezondheid vasthoudt aan die terugbetaling. En dan volgt er na die sommatie volgt gewoon een dagvaarding en dan komen ze voor de rechter te staan.
Zo'n 9 maanden na het faillissement zijn er nieuwe Van Moofs en verbreekt het e-bike bedrijf de stilte. Retailredacteur Jan Braaksma sprak samen met collega Pieter Lalkens met de nieuwe co-CEO. Die vertelde wat het bedrijf doet om het vertrouwen van de consument weer terug te winnen.
Ze gaan vooral veel dingen niet meer doen. Dus het oude van Move, om het zo te noemen, dat deed de verkoop zelf. Via zijn eigen webwinkel en met de eigen winkels in allerlei steden. Die deden de marketing en de productie zelf. Die deden de reparaties en het onderhoud zelf. Ja, de verkoop, dat gaat allemaal anders. Dat gaat nog wel via een webwinkel. Maar ook via allerlei externe fietsendealers. Hè, dus gewoon de grote fietsenzaken zoals je die kent. En ook de reparaties doen ze niet meer zelf. Dus waar ze voorheen je lange tijd naar een specifieke Van Move reparateur moest. Hè, van het bedrijf zelf. Kun je niet gewoon naar ongeveer 100 servicepunten. Dus dat zijn gewoon fietsenzaken om de hoek. Die met zo'n werkplaats waar ook allerlei andere fietsen gerepareerd worden. Die kopen onderdelen in bij Van Move. En die kunnen je fiets fixen als die kapot is.
En zijn hiermee dan ook alle problemen die er waren van het oude Van Move opgelost?
Nou, in ieder geval wel een aanzienlijk deel. Want vooral die reparaties waren een blok aan het been van Van Move. Het duurde heel erg lang voordat je geholpen werd. De externe fietsenmakers kon je dus niet helpen. Dus als je niet bij zo'n Van Move reparatiepunt terecht kon, had je een probleem. Want ze gebruikten allemaal eigen onderdelen en die waren niet te krijgen voor normale fietsenmakers. Dus dat is opgelost en dat maakt het bedrijf financieel al wat stabieler en er hoeft minder geld in om het allemaal draaiende te krijgen. Ja, maar een ander belangrijk onderdeel was natuurlijk gewoon de betrouwbaarheid van die fietsen. Dus dat was een groot probleem. Ze gingen te vaak stuk en vaak ook nog zo tijdens de garantie. Dus het kost het bedrijf miljoenen euro's per jaar. Nou, de eigenaar en de co-CEO die wij hebben gesproken, die zegt dat het allemaal verbeterd is. En hij merkte daarbij op dat de nieuwe fietsen die Van Move, zeg maar, vlak voor het faillissement op de markt bracht, dat die al een heel stuk beter en betrouwbaarder waren dan de fietsen waar zoveel problemen mee waren. Dus ja, bij Van Move zagen dus blijkbaar zelf ook al in, die fietsen, daar moest iets aan verbeterd worden. Dat is ook gebeurd. Ze hebben nog wel behoorlijk gesleuteld aan die nieuwere modellen. Dus er is aan de aandrijving en aan de software is van alles verbeterd. Het schakelsysteem is verbeterd. De waterdichtheid is verbeterd. Het zijn allemaal van dat soort punten waar ze, ja, nu ze er toch de tijd voor hadden de afgelopen 9 maanden. Want er werden geen nieuwe fietsen verkocht. Ja, dachten ze ook, dat moeten we verbeteren. Want als één ding duidelijk is geworden bij het nieuwe Van Move is, ze kunnen het 1 keer doen en dan moet het meteen goed. Want ja, dat imago, dat heeft natuurlijk voor bij een deel van het publiek behoorlijk wel een deuk opgelopen. Hè? Van het hippen, van hip naar haperend, schreef het FD al 1,5 jaar geleden. Ja, dat is natuurlijk iets wat je 1 keer goed kan doen en daarna moet het lopen en moet goed zijn.
Ja, dus eigenlijk vooral een kwestie van dat vertrouwen weer terugkrijgen.
Ja, zeker. En dat geldt dus voor nieuwe klanten, maar dat geldt ook voor de bestaande klanten. Dus vandaar dat Van Move ook zijn oude onderdelen, om het zo te zeggen, weer aan het verbeteren is gegaan. Dus ook de oude modellen krijgen verbeterde onderdelen, zodat ze betrouwbaarder worden. Die worden ook geleverd aan allerlei reparatiepunten. Zodat ook als je een ouder model van Move hebt, dat je dat gewoon op de weg kan houden. Want ook dat was de afgelopen maanden wel ingewikkeld. Want ja, het bedrijf lag stil.
Ik denk dat de meeste van de luisteraars van deze podcast en zeker de lezers van het FD wel weten dat er een arrest van de Hoge Raad is geweest. Dat de manier waarop we dat in Nederland deden, die zou in strijd zijn met de mensenrechten. Dat heeft een enorme hersteloperatie op gang gebracht. Kost ook miljarden. En nou moet er nieuwe wetgeving komen.
Dit is Martine Wolzak, een van onze Haagse verslaggevers, die vertelt over de problemen met Box 3. Onze belasting op inkomen uit sparen en vermogen. Sinds dat arrest van de Hoge Raad moet die dus worden hervormd. Maar er zijn allerlei hordes en dat worden er alleen maar meer. Staatssecretaris Van Rij wil de problemen oplossen met een knip in Box 3, legt Martine uit.
Je betaalt over je aandelen bijvoorbeeld dan. Dat heet dan een vermogensaanwasbelasting. En dat betekent dat je ieder jaar ook betaalt over ongerealiseerde winst of je mag verrekenen met verliezen. Ook als je dat aandeel niet hebt verkocht. En bij een vermogenswinstbelasting betaal je pas op het moment dat je verkoopt. Dus als je bijvoorbeeld een kantoorpand bezit of een woning verhuurt, dan betaal je pas over de winst op dat vastgoed op het moment dat je het verkoopt. En dat is vooral gebeurd op verzoek van de VVD. Maar ook andere partijen, bijvoorbeeld CDA, hadden ook wel echt problemen als deze uitzondering er niet zou komen. Omdat je anders, stel dat je wel zo'n pand hebt, maar je hebt niet heel veel geld gewoon op de bank staan. Dan komt je belastingaanslag. Pand is 10% meer waard geworden in een jaar. Dat is de afgelopen jaren best wel eens gebeurd. En dan moet je daar belasting over gaan betalen. Nou, dat tarief dat zit inmiddels op 36%. Kan om heel veel geld gaan. En dat moet je dan op dat moment ophoesten. En toen waren ze bang dat mensen gedwongen zouden worden om beleggingen te verkopen om hun aangifte te kunnen betalen. Hun belastingaanslag. Dat is met gewoon aandelenpakket of een obligatiepakket is dat sowieso een minder groot probleem. En het is ook makkelijker om desnoods een klein plukje te verkopen. Je hoeft niet meteen je hele pand van de hand te doen. Nou, hetzelfde geldt voor een belang in een familiebedrijf. Ze wilden niet dat mensen gedwongen werden het belang in dat bedrijf te verkopen of een belang in start-ups.
Ja.
En daarom hadden ze bedacht, dan behandelen we die op twee verschillende manieren. Maar dat betekent dat de Belastingdienst ook twee verschillende systemen moet gaan bouwen. En daarvan zegt de Belastingdienst, ja, dat is een stuk complexer dan wat wij dachten, hoe die wetgeving eruit zou zien toen deze discussie begon.
En hoeveel extra menskracht denken ze dat ze daarvoor nodig hebben?
In de brief van de staatssecretaris staat dat ze 600 tot 800 mensen nodig hebben. Maar dat is vooral voor de dienstverlening en de handhaving. Want bijvoorbeeld die gegevens voor die vermogensaanwasbelasting voor aandelen en sparen en obligaties moet één keer gebouwd worden. En daarna gaat dat redelijk vanzelf. Maar die andere categorieën moeten mensen eigenlijk zelf aanleveren, die gegevens. En de Belastingdienst denkt dat daar veel vaker fouten bij gemaakt zullen worden. En dat er ook eerder mee gefraudeerd zal worden. Dus die zeggen, ja, dan hebben we ook meer mensen nodig voor toezicht. En dan hebben we het dus nog niet eens over het bouwen van die systemen. Want daar zijn ook extra mensen voor nodig en is extra tijd voor nodig. En om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken, is dat er komt in augustus, september, komen er nieuwe arresten van de Hoge Raad over box 3 en wat er nou wel eerlijk is en rechtvaardig en wat niet. En het zou kunnen dat een deel van de hersteloperatie, die dus al loopt sinds 2021, dan eigenlijk weer overnieuw moet. En dat zou weer om duizenden aangiftes gaan. En de staatssecretaris waarschuwt al van ja, als dat gebeurt, dan gaat het ons zeker niet lukken om al die systemen bij de Belastingdienst weer opnieuw te bouwen. En dan gaan we die ingangsdatum van 1 januari 2027 hoe dan ook niet halen.
Alsof we nog niet problemen genoeg hebben, is er ook nog juridisch naar gekeken naar die knip. En daar zit dan ook nog weer een probleempje in.
Ja, er is op een of andere manier komt Europese staatssteunregelgeving al heel snel om de hoek kijken. En dat is hier ook het geval. Je moet bedrijven gelijk behandelen. Je mag niet het ene bedrijf bevoordelen ten opzichte van het andere. Dus is er een apart advies uitgebracht. Ja, raakt dat deze regelgeving? Uit dat advies van Nota de Tiel, als je het heel kort samenvat, zegt ze, ja, het gaat om al het vastgoed en het gaat om alle start-ups. Daar zien we niet zoveel problemen. Maar bij familiebedrijven zien we wel een probleem. Omdat, ja, wat is een familiebedrijf eigenlijk? Het is heel moeilijk te definiëren wat een familiebedrijf onderscheidt van een gewoon bedrijf. Behalve dan dat er veel familieleden aandeelhouder zijn. En zeggen ze, ja, dat mag je dat niet bevoordelen in de manier waarop je de eigenaren daarvan belast ten opzichte van andere soortige bedrijven. Dus die zou er al uitgevist moeten worden.
En hoe gaat dit politiek door? Want volgens mij morgen spreekt de Kamer hier weer over.
Ja, morgen spreekt de Kamer hier weer over. Die hebben er zelf op aangedrongen om deze maand weer met de staatssecretaris om tafel te zitten. Toen was nog de hoop dat die arresten van de Hoge Raad er nu al zouden zijn. Dat is dus niet het geval. Maar de staatssecretaris heeft ook al een paar keer gewaarschuwd, Marnix van Rij, dat als er niet voor de zomer een besluit genomen wordt over hoe de Kamer in meerderheid verder wil met deze wetgeving. Want die wetgeving die ligt wel op zijn bureau, klaar in concept. En de Belastingdienst heeft dus al gekeken van kunnen we het uitvoeren, wat hebben we daarvoor nodig. Maar hij ligt nog niet bij de Tweede Kamer. De behandeling ervan is nog niet begonnen. Van Rij heeft de hele tijd gezegd, ja, ik vind eigenlijk dat dat aan een nieuw kabinet is. Nou ja, de gesprekken daarover die lopen al een tijdje. Maar hij heeft ook gezegd, als we niet voor de zomer beginnen, dan gaan we die deadline van 1 januari 2027 ook niet halen.
En als je die deadline niet haalt, dat kost geld. Of tenminste, het kost de schatkist, loopt daardoor inkomsten mis. En daar moet je dan weer een oplossing voor zien te vinden. Dus dat dilemma, ja, daar moeten ze het morgen over gaan hebben. Willen we deze wetgeving nu al gaan behandelen? Vinden we met al deze hiccups die al benoemd worden, durven we het aan? Of willen we wachten op een nieuw kabinet en kijken wat die ervan zegt? Of willen we misschien toch weer helemaal opnieuw gaan nadenken over wat we willen met vermogensbelasting in Nederland?
Dit was de Dagkoers van het FD. Morgenochtend staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Als je je abonneert op Dagkoers in je podcast hebt, dan krijg je die automatisch binnen. Wil je tussendoor het laatste financieel-economisch nieuws volgen? Ga dan naar fd.nl of naar de FD-app. Voor nu nog een hele fijne dag en graag tot morgen.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.